zijn in hoofdstuk 3 terechtgekomen van de brief van Paulus aan de Filippenzen. En dan zit wel iets over de helft als je het aantal versen telt. Dus dat betekent dat we nog maar een kleine 2 jaar hebben te gaan en dan lukt het wel. Hoofdstuk 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en het is voor u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden op de 8e dag uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht zelfs alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om iets wil ik al die dingen schade gerekend heb en ik acht die trek te zijn, opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden wordt. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding in de gemeenschap van zijn lijden en zijn dood gelijkvormig wordend, of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Niet dat ik het al gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag daartoe of ik het ook grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding, vergetende hetgeen dat achter is, mij uitstrekkend naar datgene wat voor is, jaag ik naar het wit, doel betekent dat, tot de prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit bedenken. En indien gij iets anders gevoelt, bedenkt, juist dit zal God u openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar hetzelfde principe wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Nadat Paulus in hoofdstuk 2 gehad heeft over de broeders die hem heel erg hebben geholpen en ook een soort zegen waren in de moeilijke tijd, vergeleken bij het feit dat de meeste mensen alleen maar zichzelf zoeken, ook de voorgangers zichzelf zoeken en altijd het hunne en niet dat van Christus Jezus is, zegt vers 21, want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. Dus het voordeel wat een kennelijk in de evangelische gemeenschappen van die tijd al was, is dat het gaat om de mens. Het gaat om de spreker, het gaat om zijn positie, het gaat om de verheerlijking eigenlijk van de persoon die dat over het algemeen zich dan ook wel laat welgevallen. En waardoor Paulus ze dus in de geestelijke leven verloor. Wel, voorts, mijn broeders, zegt hoofdstuk 3, verblijd u in de Heere. Dat verblijd u in de Heere komen we ook tegen hoofdstuk 4, vers 4. En daar staat dan bij, verblijd u in de Heere altijd, te alle tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Dus eerst gaat het om verblijden in de Heer. De blijdschap is dus verbonden met de Heer, oftewel het is een geestelijke blijdschap. Het is een blijdschap die je hebt omdat er een relatie in het leven te vinden is. Verblijd u in de Heer. En dat vinden we terug op de ene manier in Colossenzen 2, vers 5, de volgende brief. Colossenzen 2, vers 5. Want hoewel ik in het vlees van u ben, gescheiden ben van u, is niet aanwezig, nochtans ben ik in de geest bij u. Mij verblijdende juist, en is juist, omdat ik zie uw ordelijkheid en de vastheid van uw geloof in Christus. Hier zie je dus dat de verblijding van Paulus te maken heeft met het feit dat hij hun orde ziet, de normering waarmee de gelovigen ook wandelen gericht op God, en de vastheid van uw geloof, dat ze zich dus niet door de omstandigheden laten weghalen. En door omstandigheden op een gegeven moment te leren zien op alleen maar wat je mist. En de situaties die er in deze wereld zijn. Daar wordt ook heel vaak door Paulus en door de andere apostelen ook van gezegd dat je moet volharden. En het probleem is, waarom moet je volharden? Omdat de veranderingen die God wil toepassen in ons leven niet aanstonds komen. Ze duren ze vaak langer dan wij dat zelf eigenlijk zouden willen. Dus hij verblijdt zich omdat hij ziet de orde die er heerst in die gemeente en ook de vastheid van hun geloof. Ze niet zich laten heen en weer slingeren door allerlei ideeën en wind van leer. Dat is het verblijd u in de Heer. Dat in de Heer, staat eigenlijk in Heere, staat er letterlijk. Dat heeft te maken met de gemeenschap in Christus. Zij die in Christus zijn, dat wil zeggen verbonden met Christus, hier ook. Een blijdschap, dus verbonden met de Heer. Dat is wat vooral omgaat. En daarin, als je dus mensen ontmoet die ook het leven van de Heer voorop stellen, dan kan je alleen maar blij maken. Daar staat tegenover dat hij verdrietig is, of een heel aantal anderen. Dat zien we verderop in hoofdstuk 3. Ik haal het er toch maar even bij. Vers 17, 18, 19. Wees mede mijn navolgers, broeders, en let op degene die zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen rond, van wie ik u dikwijls gesproken heb, en nu ook wenende spreek, dat huilen. Blijdschap tegenover wenen. Wenen wil zeggen dat zij voor hem dus gestorven zijn. Gelovigen die zich alleen nog maar met de gang van zaken in deze wereld bezighouden, en dus de werking van de geest hebben gedoofd, waardoor er geen werking van het leven meer is. En dat zegt hij wenend. Dat zij wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dat is het centrale hoofdstuk in Filippenzen, dit hoofdstuk 3. Daar geeft hij de grootst mogelijke verborgen boodschap door, die door velen niet wordt gezien en als die wordt gezegd, niet wordt geaccepteerd. Het kruis van Christus is een van de grootste vijanden van gelovigen. En van de ziel van gelovigen. En goed, die mensen, die vijanden van het kruis, hun doel is verderf. Hun einde loopt ook uit op verderf. Hun God is de buik. Dat wil zeggen, het gaat hun alleen maar om de aardse vervulling. En hun heerlijkheid is in hun schande. Welke aardse dingen bedenken. Dat is het hele probleem. Terwijl je dat nou juist net moet afleren. En dat is de grootste strijd die we als gelovigen ook hebben. Maar goed, dat staat er tegenover. Verblijd u in de Heere. Dat kan. Je kunt je dus verblijden in elk contact dat zoekt naar het leven van de Heer en daar oprecht in is. En daar ook zich niet laat afleiden door allerlei omstandigheden van buitenaf. Dezelfde dingen, vers hoofdstuk 3 vers 1 weer, aan u te schrijven, heeft hij dus al vaker gedaan. Dat is voor mij niet vervelend. Verdrietig is eigenlijk niet helemaal het woord. Dit woord is vervelend. Het is voor mij niet vervelend. Onaangenaam. En het is voor u betrouwbaar. Zeker. Het woord is veilig, maar daardoor ook betrouwbaar. Doordat je vaak dezelfde dingen hoort, beklijven ze, komen ze vast te zitten en wordt het een denken wat verder gaat dan alleen maar een keer dat je iets hoort. Dan wordt het een boodschap, een leer van Christus, waar tegenwoordig nogal eens tegenaan wordt gehikt, omdat het te wettisch zou zijn, of omdat het alleen maar gaat om het woord en het gaat om de geest. Maar Paulus maakt je heel duidelijk dat de schriften je wijs kunnen maken tot zaligheid. En niet de emotionele belevingen in wat voor vorm dan ook. Dus dezelfde ding aan u te schrijven is voor mij niet vervelend en het is voor jullie is het betrouwbaar. Ziet op, kun je beter vertalen met let op, pas op voor. Pas op voor de honden. Dat had men vroeger in de Romeinse tijd al. Stond voor, als men een beetje in een huis had, een consul die had nogal een mooi huis. En dan stond er altijd KVKNM, pas op voor de hond. Nou, hij noemt het nu in de meervoud. Pas op voor de honden, pas op voor de kwade arbeiders, pas op voor de versnijdenis, zegt de nieuwe vertaling terecht. Versnijdenis. Want wij, zegt vers 3, zijn de besnijdenis. Nou, hier komt nogal wat aan de orde. Paulus die waarschuwt dus gelovigen Hij laat ze niet lopen en zegt maar ja goed, de Heer die leidt je wel en het komt allemaal wel goed enzovoort. Hij waarschuwt ze en zegt pas op, want je krijgt te maken, als je trouw wilt zijn aan de Heer, krijg je te maken met allerlei valse leer, met allerlei andere zaken. En daar moet je echt goed voor oppassen. Dat zijn drie groepen hier. Het begint met honden. Met honden. Natuurlijk is duidelijk dat hij niet zozeer over letterlijke honden heeft, maar dat ze als honden eigenlijk mensen alleen maar hun eigen leven verder leiden willen, op de manier zoals zij dat zelf eigenlijk willen, en niet meer in afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus leven. En dat is een van de grootste problemen waar hij voor staat. En dus betekent dat ook dat een hond bijvoorbeeld staat eigenlijk voor de heidenen. Pas op voor de honden. Bijvoorbeeld Matteüs 15, vers 24 met 27. Waar de geschiedenis staat in Matteüs 15 van die vrouw uit Tyrus en Sidon. Dus die kwam wel eens een keer Syrië. En bij Tyrus en Sidon, dus bij de heidenen zeg maar, kwam een Canaanese vrouw, vers 22, uit die omstreken rondpalen. En die riep tot hem en zei: Heer, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is heel erg door de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet met één woord. En zijn discipelen kwamen tot hem en vroegen hem en zeiden: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde en zei: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Niet tot het huis Israëls, tot de verloren schapen van het huis Israëls. Diegenen die zouden willen geloven, maar het wordt tegengehouden door de religie. De verloren schapen. Maar zij kwam en aanbad hem en zei: Heer, help mij. Doch hij antwoordde en zei: Het is niet correct het brood van kinderen te nemen en dat aan de hondjes te werpen. Hondjes, zelfs nog een verkleinwoord. En ze zeiden: Ja, heer, maar de hondjes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Dat zijn dan die kinderen. Dus zij laat zien dat de heren Israël is, verloren schaap van huid Israël, en dat zij hoort bij de hondjes, oftewel bij de heidenen. En de Heer kwam namelijk eerst voor Israël. En dus heeft hij eerst de boodschap in Israël gebracht. En als dat dan op een gegeven moment de boodschap niet aanvaardt, zeker ook niet na de opstanding en zo, dan gaat hij naar de heidenen toe, via Paulus. Maar hier staat dus de hondjes, en dus betekent het dat honden te maken hebben met onder andere de heidenen. Het kan ook te maken hebben met een heel ander soort persoon, namelijk iemand die de boodschap van God weigert. Op welke manier dan ook, maar het niet wil. En dat is in 2 Petrus 2. Daar gaat het om, daar wordt zeer hard gesproken over dwaalleraren, erg hard. De boodschap van God is niet altijd alleen maar lief en aardig voor ons vlees, hoor. Hij is best ook soms keihard. En dat is ook nodig om duidelijk te maken wat het onderscheid is tussen wat van de geest is en wat niet van de geest is. Het gaat hier om mensen die een verkeerde boodschap brengen. Vers 18 begin ik even. Want zij, zeer opgeblazen ijdelheid sprekende, verleiden door hun begeerten, dus vlees en door ontuchtigheid degenen die waarlijk ontvlucht waren van degenen die in dwaling wandelen. Beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf dienstknechten zijn van het verderf. Want van wie iemand overwonnen is, die is hij ook tot dienstknecht gemaakt. Want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heer en zaligmaker Jezus Christus aan de besmettingen der wereld ontvlucht zijn, en daarin wederom ingewikkeld zijn, dus terugkeren, zo is hun laatste situatie erger dan de eerste. Want het was voor hun beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat ze, nu ze die gekend hebben, zich afkeren van het heilige gebod dat hun is overgegeven. Maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: de hond is teruggekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Hier wordt een hond dus ook van toepassing gebracht op iemand die aanvankelijk tot geloof gekomen is, althans de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn, staat hier in vers 20, door de kennis van de Heer en zaligmaker Jezus Christus besmettingen van de wereld ontvlucht zijn. Of daarmee ook gezegd is dat zij werkelijk wedergeboren zijn als zodanig. Dat weet ik niet of je dat eruit kunt halen. Maar zelfs dat is niet onmogelijk. Als iemand dan weer terugkeert tot het vlees, helemaal terugkeert tot het vlees, en de zaken van God absoluut niet accepteert, dan wordt hij ook genoemd een hond en is hij gelijk aan de heidenen. Dat is dus het begrip. Dus de honden, waar ze op moeten letten, heeft te maken met in ieder geval mensen die aanvankelijk religieus zich voordoen, of godsdienstig zich voordoen, maar uiteindelijk alleen maar de dingen van de wereld zoeken. Eerste groep. Dat is de algemeenheid. Je kunt ook zeggen, pas op voor de wereld om je heen, want die kunnen op een gegeven moment allerlei dingen met je uithalen, waardoor je dus afgetrokken wordt van de waarheid. Pas op, tweede groep, voor de kwade arbeiders. De kwade arbeiders, de arbeiders in het koninkrijk, die niks anders doen dan alleen maar zichzelf wijden. Dat deden deze mensen uit Petrus ook. Maar een kwade arbeider wil dus zeggen dat het iemand is die in de wijngaard werkt, maar die niet wil dat de Heer de wijngaard overneemt. Die willen ze zelf houden. Het gaat dus niet om de heerschappij van de Heer, het gaat om de macht van hemzelf. En dat komt kennelijk veel voor. Pas op voor honden, pas op voor de kwade arbeiders. Die zijn dus in de gemeente, voor zover die honden er buiten staan, oké. Maar die kwade arbeiders niet, die lopen tussen de gemeente door in ieder geval. En let op de versnijdenis. Wij zijn de besnijdenis. Dat is belangrijk, juist met de twee Griekse woordjes erin. De ene, versnijdenis. Versnijdenis wil gewoon zeggen dat iemand verkeerd snijdt. Dat is een aardige vertaling. Dat staat eigenlijk naar beneden toe. Snijding. Ik vertaal maar even letterlijk. Dus naar beneden toe, snijding. Katatome. Terwijl de besnijdenis betekent, besnijdenis is rondom snijding. En natuurlijk moet je deze zaken zien in hun context. Wat is nu de versnijdenis? Dat zijn de mensen die op de verkeerde manier de besnijdenis toepassen. Een versnijdenis kwam kennelijk ook voor dat normaal is het zo dat bij een besnijdenis, een kind op de achtste dag, een baby, dat dan, een jochie, dat dan het vlees van de voorhuid naar voren getrokken wordt, over de enkel heen, en dat dan rondom dat vlees wordt afgesneden. Dat is als een heenwijzing naar het feit dat wat verborgen was, de eikel namelijk, het nieuwe verbond, beeld van het nieuwe verbond, waar het zaad, het nieuwe leven uit voortkomt, dat dat verborgen was, dat wordt geopenbaard, doordat je dan die voorhuid weghaalt. Beeld van de opstanding, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het gaat ook met bloed gepaard, maar het is heel kort en het moet je echt heel goed zijn om dat op een goede manier te kunnen uitvoeren. Daar werden natuurlijk ongetwijfeld wel eens vergissingen gemaakt, waardoor niet de voorhuid alleen, maar misschien ook iets rondom de rest van het van de penis werd afgesneden, hoe dan ook. Dat was de verkeerde manier van snijden, want wat doen ze? Ze snijden naar beneden toe alles af. Terwijl de Bijbel zegt, je moet rondom jezelf afsnijden. Wat is dan het verschil? Als je naar beneden toe aan het snijden gaat, dan ga je alle dingen waarvan je denkt, dat is niet goed, dat moet ik anders doen, of dat moet ik anders doen, ga ik doen. Ik ga dit niet meer doen, en ik hou daarmee op, en ik zorg ervoor dat dat in ieder geval in mijn leven niet meer voorkomt. Dus ik ga heel erg aan mijzelf werken. En dat is de naar beneden toe besnijdenis. Dat je eigenlijk alles wat hier in deze wereld is, en wat misschien dan niet juist is aan jezelf, dat je dat zogenaamd gaat verbeteren, gaat veranderen. En een heel aardig voorbeeld daarvan is te vinden in Colossenzen 2. Vers 20 tot en met 23. Indien gij, 20 tot en met 23. Indien gij met Christus aan de eerste principes van de wereld bent afgestorven, waarom laat gij u, alsof gij in de wereld leefde, dogmatiseren, staat er letterlijk, met inzettingen belasten, regeltjes allemaal. Raak niet. Daar mag je niet meer aan zitten, dat is voor oud, want dat is, nou ja, hoe dan ook, smaakt niet. Daar mag je niet meer proeven. En roer niet aan, hou je niet meer bezig. dingen die alle zijn tot verderf. Dan word je alleen maar verder, dan wordt alleen maar verder gekeken naar jouw aardse mogelijkheden. Door het vele gebruik. Overeenkomstig geboden en leringen van mensen. Die hebben weliswaar een reputatie, reden is reputatie van wijsheid, dat lijkt geweldig, maar met zijn eigen gewilde verering en nederigheid en in het lichaam niet te sparen, dat wil zeggen, je doet er van alles aan om je lichaam onder controle te houden, die zijn niet tot enige waarde, maar alleen tot bevrediging van het vlees. Het gaat er alleen maar om dat je jezelf prettig en aangenaam voelt, omdat je dat niet meer doet en dat niet meer doet en dat nog. Oh, ben je daar nog mee bezig? Doe je dat nog? Nou, dan moet je eerst maar eens van loskomen, hoor. En dan moet je maar eens zus en dan moet je maar zo. En dan wordt heel erg sterk gekeken naar hoe je doet en wat je doet. Dat is naar beneden toesnijden. De wet op het vlees leggen. Het woord van God op het vlees leggen en zeggen, dat kan niet. En dus daarmee ook oordelen. Dat is een verkeerde manier van snijden. Efeze 2 geeft dat ook aan, dat is net voor Filippenzen. Vers 11. Daarom, gedenk dat jullie, die eertijds heidenen waren in het vlees, in je aardse komaf, en die vooruit genaamd werd, dat wil zeggen dus onbesnedenen, dat wil zeggen die vooruit hebben ze nog, dus onbesnedenen, die zijn dus minder, door diegenen die genaamd zijn, of die genoemd worden, besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, daar gaat het nu om. Je hebt dus een besnijdenis die met handen geschiet. Dat is gewoon de letterlijke besnijdenis. En dat betekent dan zoveel als dat is alleen maar goed. En dat staat bij Paulus, dat die besnijdenis met handen geschiet, staat voor dat je van alles aan doet om jezelf te verbeteren. Om verandering in jouzelf tot stand te brengen. Wat notabene in het christelijk leven absoluut niet lukt. Je kunt dat in jezelf daarmee wijsmaken en het gevoel hebben van dat je staat boven anderen, want dat ga je dan automatisch krijgen, omdat je werkt en leeft in het vlees en naar het vlees. Dus een besnijdenis die met handen geschiet. Dan doe je het zelf, dan ben je zelf aan het werk. Dat noemt Paulus in het geestelijk leven versnijdenis. Dan ben je met jezelf bezig, in zin van dat je dat allemaal zou moeten veranderen. Maar, zegt hij in Filippenzen, in vers 3, wij zijn de besnijdenis. Wij zijn de besnijdenis. En waarom zijn zij de besnijdenis? Omdat het dus rondom gesneden wordt. De voorhuid staat eigenlijk model voor mijn ziel, voor mijn aardse bestaan, voor mijn zondige denken, zeg maar, voor mijn hele persoonlijkheid. En die moet afgesneden worden, rondom. Dat wil zeggen dat als God in mijn leven door zijn geest is gekomen, dan wil hij de werking van mijn ziel en de werking van mijn persoonlijkheid rondom mijn hele leven wegsnijden. Dat betekent dat het dus pijn doet. Dat het dus kruis is. Dat het niet leuk is altijd. Waar velen van zeggen, van, oh, het is geweldig het leven met God. Dat is het ook. Maar er zijn momenten waarop het dat even niet is. En dan moet je niet denken dat je dan niet gelooft of zo. Het heeft er niks mee te maken. Maar het is niet altijd prettig, het is niet altijd aangenaam, want dat kruis van Christus, waar we dus een eindje verderop al iets van gezien hebben, vinden we ook terug, die besnijdenis, dat het helemaal afgesneden wordt, dat we zeggen, dan moet je de ziel verliezen. Matthäus, nou eerst maar even naar Colossenzen 2 weer, vers 11. Vers 10 begin ik mee, en gij zijt in hem volmaakt, er staat in wees in hem vervuld, staat er. Niet wees in hem volmaakt, maar wees in hem vervuld. Dat we zeggen, in de omgang met Christus, je laat je je vervullen met wat van hem is. Die het hoofd is van elke overheid en macht. In wie gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Dit is de besnijdenis die God bedoelt. Hij wil ons besnijden. Hij wil dat de dingen die belangrijk zijn voor hem, dat die boven tafel komen en wat daaraan hindert, dat snijdt hij op de een of andere manier weg. En als wij daar ons tegen inzetten, omdat wij vinden dat ik dit of dat of dat best wil en kan en mag en niet anders dan dat, dan heers ik. En dan kan ik zeggen, Heer, doet u alles maar met mij wat u wilt. Maar als het erop aankomt, dan hou ik het wel in de gaten. Dus dat is wat hier nu staat. Het is het kruis waar het om gaat, omdat wij met hem besneden zijn, in Christus eigenlijk. En met de besnijding die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam des vleesjes. Dat der zonde moet u doorstrepen, dat staat er niet in het Grieks. Dus in de uittrekking van het lichaam des vleesjes, door de besnijdenis van Christus. Wat heeft Christus dus gedaan? Hij heeft rondom ons vlees, onze aardse situatie, wat hem betreft, weggesneden. Dat wij dan natuurlijk het vlees nog tegenkomen, is punt 2. Maar voor hem geldt dat niet. Als wij maar niet op het vlees vertrouwen. Als wij maar vertrouwen op wat God door zijn geest in mij tot stand heeft gebracht. Dus ik moet leren afzien van alles wat pijn en wat moeite kost. En dat is strijd. Dat is echt strijd. Dat is echt kruis. Dagelijks het kruis op je nemen. Dat is een leuke boodschap. Maar als het je overkomt, dan is het ongelooflijk pijnlijk. En het is maar goed dat je gelovigen hebt die dat ook hopelijk met elkaar en van elkaar zien. Ik ga er nog even naar Matthäus toe. Matthäus 16, vers 24 tot en met 26. En waarom zoek ik dat op? Omdat er straks bij Paulus ook staat schade. Alles wat winst was, heb ik schade geacht. Ik pak dat stukje nu maar vast even op. En hier begint de Heer dus heel duidelijk te praten over dat het veel meer kost dan alleen maar even dat wij nu een nieuwe leer aanhangen of zo. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, 16 vers 24, wanneer iemand achter mij wil komen, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want wie zijn ziel, begrip levens dat hier, maar het is eigenlijk ziel, je persoonlijkheid, met alles wat daarmee te maken heeft, zal willen behouden, vasthouden zo je wilt, redden wordt het ook wel vertaald, die zal haar verderven. Betekent dus dat die ziel juist net het tegenovergestelde is van wat je denkt. Maar zo wie die ziel verloren heeft, of verderven zal, ze willen van mij, die zal haar vinden. Dan krijg je een nieuwe persoonlijkheid. De oude persoonlijkheid, je moet goed in de gaten houden dat wij door wedergeboorte in het koninkrijk gekomen zijn. Voor velen is dat ook waar. Maar je bent alleen maar in het koninkrijk gekomen om daar nu verder te leren. Om verder het leven van God te kunnen ontdekken. En in dat koninkrijk gelden de principes die God stelt. En heel velen hebben de neiging om jouw eigen principes van vroeger weer mee te nemen in dat koninkrijk. Net zo goed als het volk Israël. Op een gegeven moment, als het in de woestijn is, dan zeggen we, ja, het duurt helemaal veel te lang en Mozes komt toch niet terug. Laten wij ons maar zijn God maken. En dan komen de visies van vroeger komen weer naar boven. Of anderen die vinden dat zij ook eigenlijk wel leiding kunnen geven. En dus niet kijken naar of het de leiding van God is, maar kijken op hun eigen mogelijkheden. En zeggen, ik kan het ook wel. Dus al die situaties die bij het volk Israël in de woestijn kwamen, komen ook bij de gelovigen weer aan bod op weg naar dat beloofde land. Dus het rondom besnijden betekent dat mijn oude mens met de Heer Jezus Christus meegekruisigd is en dat betekent dat hij daar dus niet meer op let. Dat wil zeggen, het is geen zonde meer het feit dat ik dat doe. Maar het neemt niet weg dat de Heer wel die dingen die barricades kunnen vormen voor zijn leven, dat hij die uit mijn leven weghaalt. Maar ja, hoe doet hij dat? Door mij te confronteren in deze wereld met de narigheden die in deze wereld zijn. En waarom? Op de een of andere manier om te leren. Wat ik dan moet leren, dat heb ik vaak helemaal niet door. Ik vind het ook vaak niet vanuit mezelf dat ik dat of dat zou moeten leren. Want als ik kijk naar die en die, dan weet ik dat al wel en die ander nog niet. Dat kan allemaal zo zijn, maar het neemt niet weg dat de Heer wil dat ons eigen ik werkelijk helemaal verdwijnt. Dat werkelijk helemaal weggaat. En de Heer wil dat helemaal rondom ons wegsnijden. Opdat we een nieuwe mens zijn. Totaal nieuw. En ook helemaal afhankelijk van hem. Dat is het verschil waarbij hij dat wil doen. En niet waarbij wij als mensen onszelf dan prestaties moeten gaan leveren. Hoe moet ik dat dan doen? Ik ga daarvoor in gebed naar de Heer. En het bidden van de Heer kan soms jaren duren. Ook daarin heeft de Bijbel een gedeelte waarvan gezegd wordt dat op een gegeven moment de rechter van de onrechtvaardigheid die weduwe helpt. Al kan het, weet ik hoe lang duren. Hij helpt wel degelijk, hij ziet dat wel degelijk. En dan heeft zij het een en ander geleerd. Geduld bijvoorbeeld, of hoe dan ook. Die zaken die komen hier aan de orde. Want wat baart het, vers 26, een mens als hij de hele wereld wint, dus zijn eigen ziel een positie heeft, is niet te zuinig, maar schade leidt wat zijn ziel betreft. Schade leidt. Hetzelfde woord dat ook straks bij Paulus komt. Of wat zal een mens geven tot verlossing van zijn ziel? Zijn ziel, de persoonlijkheid, dat is niet zozeer mijn lichaam, want dat verdwijnt natuurlijk bij het sterven. De ziel, die is, die gaat over. Mijn persoonlijkheid, zou je kunnen zeggen, die gaat over naar het dodenrijk als ik overleden ben. Of naar het paradijs als ik overleden ben. Op weg naar uiteindelijk een nieuw lichaam, wat de Heer ons geeft wanneer de opstanding uit de doden er is. Maar op weg daar naartoe is het dus heel belangrijk dat ik me leer concentreren op Heer, wat wilt u dat ik doen zal en vooral wat wilt u dat ik niet doen zal. Want ik wil zo graag toch voor de Heer acceptabel zijn. En het irritante is juist het, dat ik dat eigenlijk nooit voor elkaar krijg. En voor mezelf altijd ergens zit met een soort onzekerheid. Als het gaat om mezelf, ben ik er wel. Doe ik het wel goed genoeg. Straks hoor ik dit en dat. Dat zeggen we niet meer tegen elkaar, want dat lijkt zo ongelovig. Maar in wezen speelt dat toch vaak nog wel een rol. Kan de rol meespelen. En dan zeg ik van, dat hoort ook zo. Want als ik dat vanuit mijzelf meen een positie te kunnen verwerven, dan is het helemaal mis. Ik zal in alle dingen afhankelijk moeten zijn van wat de Heer gaat doen. En wat de Heer in mijn leven verder gaat doen. En dus betekent het dat er geen schade aan de ziel geleden wordt als ik nu alles in deze wereld voor schade acht. En dat is wat Paulus ook verder naar voren brengt in Filippenzen. Hij zegt, wij zijn die besnijdenis. Wij die door geest Gods dienen, zo staat het er. Dat is wat in het Grieks staat. Die door geest Gods dienen. En in Christus Jezus roemen. En niet in mijn vlees. En dus niet op vlees vertrouwen. Op mensen. Op mezelf. Op mijn studie. Op wat dan ook. Dat is de besnijdenis die dus door geest Gods dient. En die in Christus Jezus roemt. Niet in zijn eigen vlees. Maar juist daar waar dat aan de kant wordt gesteld. Waar je op een gegeven moment het idee hebt. Ik kan niet meer. Weet je van dat het niet meer vanuit jouw vlees kan. En dat je alleen maar afhankelijk bent van het roemen in de Heer. Ook als het water je aan de lippen staat. Dan zegt Paulus. Vers 4. Hoewel ik ook op het vlees vertrouwen had. Dat is wat er staat. Ook hebbende staat er vertrouwen. Dus ik had op het vlees inderdaad vertrouwen voorheen. Wanneer iemand anders denkt te vertrouwen op vlees, zo van, jongen, je hebt het toch nog maar gemaakt in de wereld, in geestelijk gezien, dan ik zeker, ik nog meer. Met de besnijdenis van de achtste dag, staat er letterlijk, dus besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël. Want de stam van Benjamin, een Hebreeër uit Hebreeën, een topper, naar de wet een Farizeeër, dat wil zeggen, hij hoeft niet hypocriet te zijn hoor. Hij was heel eerlijk, hij was heel oprecht, maar in onwetendheid. Niet elke Farizeeër hoeft daarmee dus hypocriet te zijn. De meesten waren dat wel, maar hij was het niet. En God heeft dat gezien. Hij had alleen de verkeerde leer en daar was hij van doordrongen geraakt. Dus naar de ijver, naar het fanatisme, het woord ijver, een vervolger van de gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Als het gaat om wat ik moet doen, ik heb alles gedaan, zegt Paulus, wat de Oude Testament zei. Alles, tot met de wetten, tot met de regels, tot met de kleding, tot met hoedjes, alles. Nee, dus niemand kan mij betichten van het feit dat ik in die geestelijke wereld van toen ook maar één fout heb gemaakt. Ik kon echt beroemen op het vlees, want ik had een positie en ik had een geweldige toekomst voor de ogen. En ik kon daar zo ongelooflijk veel verder komen. En zeg, als ik kijk naar die oude situatie, was het werkelijk echt onberispelijk. Niemand die kon wat op mij aanmerken. En dat was winst in die wereld. Maar ja, zegt hij in vers 7. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Hier heb je schade. Als je in het leven van de Heer je weg met hem verder gaat, dan zit je met een aantal problematieken. Het is veel makkelijker om het niet te doen. Dan kun je hier gewoon in deze wereld blijven en dan kun je gewoon je eigen ik verhogen enzovoort. En dan ben je van alle strijd af. En omdat wij naar het vlees willen helemaal geen strijd hebben. Dan hebben we helemaal niks aan. Dat vinden we maar waardeloos en het is maar niks. Dus je probeert dat te omzeilen. Je probeert daarvoor weg te komen en die neiging die heb je op een of andere manier. Terwijl de Heer ons soms in zulke situaties zet uit genade. Niet omdat hij het niet goed met ons voor heeft, maar wel degelijk uit genade. En het kon wel eens wezen dat er ook momenten zijn waarop dat in ons leven zomaar weer kan plaatsvinden. Hij zegt, wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade gebracht. Schade van de winst hier. Dat is schade voor zijn ziel. Dat hebben we al even gelezen uit Matthäus. Dat iemand schade leidt aan zijn ziel wanneer hij zijn ziel wil redden, wanneer hij het wil behouden. Dan betekent dat dus, dat kan, dan kun je in deze wereld van alles winnen, maar je zult uiteindelijk schade leiden aan je ziel. En wat is die schade aan je ziel? Je ziel is je persoonlijkheid. Er is geen nieuwe mens gekomen. En omdat er geen nieuwe mens is gekomen, komt de persoon terecht in het dodenrijk en in de regel dan ook nog in de polissures. Zeker als het heel bewust is gegaan, uiteraard. Dus die schade voor de ziel betekent dat je, God is ervan overtuigd dat hij maar één ding wil. En het is elk mens redden. Want elk mens is van hem. Zo gauw de geboorte van een kind plaatsvindt, komt zijn geest in de mens. En zo gauw iemand overlijdt, gaat die geest er weer uit. En met die geest kun je in ieder geval, levend in deze wereld, komen tot conclusies van waar komt alles vandaan. En weet de mens intuïtief dat er een God is. In deze wereld gaat men dat steeds meer ontkennen en bestrijden. In de wetenschap zou dat dan allemaal veel beter weten enzovoort. Maar de gelovige weet dat dat zo niet werkt. En dan gaat er een situatie komen waarin de mens komt in omstandigheden waardoor hij gaat vragen van, is dit de weg, waar moet ik ook anders? En dan ga je God vragen en dan komt hij met zijn geest. En wat doet hij dan? Hij gaat die ziel redden uit wat eigenlijk het verderf is, namelijk de polisvuurs uiteindelijk. Hij redt ons van het verderf en schade lijden. Wat de ziel betreft, niet alleen maar voor de ziel, maar wat de ziel betreft betekent dat je hem verliest. Dat je hem verderft, de gronden richt. God zegt niet van, ja dat is jouw schuld niet, want je hebt het heel bewust, als mens dan natuurlijk, je hebt het heel bewust gekozen. Je wist beter, maar je wilt het niet. Maar waar een mens dat in afhankelijkheid van God zijn weg gaat, kun je niet bepalen waar je ergens staat. Je bent zo puur afhankelijk van het geloof dat God wil geven. Het probleem is dat wij alleen vaak geloven vanuit ons verstandelijke acceptatie, geloof van ons geloof. En niet van het geloof wat de Heer Jezus Christus zou brengen. En dat is wat hier eigenlijk naar voren komt. Hetgeen mijn winst was, zegt Paulus, dat heb ik voor schade geacht. En dat is een belangrijk punt wat hij hier nu zegt. Schade aan zijn ziel. Naar de ijver was hij een vervolger der gemeente, zegt vers 6, rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Die rechtvaardigheid is er niet, zegt vers 9, maar goed, naar de norm van de fariseeën en schriftgeleerden, toen was dat wel het geval. Ik heb zelfs, om Christus wel heb ik alle schade geacht. Het is hetzelfde als wat hij zegt in Handelingen 20, vers 24. Handelingen 20, vers 24. Waar hij bij het afscheid aan de oudsten van Efeze een aantal zaken dus naar voren vertelt, brengt. Vers 24, maar ik acht op geen ding, zegt hij. Nog houd ik mijn leven dierbaar voor mezelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag voltooien en de dienst die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen, het evangelie der genade Gods, te getuigen, niet opleggen, te getuigen. Dus wat hij hier zegt, ik acht op geen ding. Ik vind geen enkel ding zo belangrijk als dit. Nog houd ik mijn leven dierbaar voor mezelf. Zelfs als de Heer dus dat leven vraagt, dan doet hij dat. En als je zegt, Heer, ik ben met u gestorven, ik ben met u opgestaan, dan ben je dus van de Heer. En dan bepaalt de Heer jouw positie. En dan wordt de één, die wordt bij Herodes in de gevangenis, die wordt gewoon gedood. En de ander blijft doorgaan en krijgt een boodschap mee voor het leven van het volk. Overigens, in het begin waren er duizenden die bij de Heer Jezus kwamen. Maar aan het eind, als het werkelijk verder gaat, als het meer kost dan alleen maar wat een prachtige boodschap, als het aan jouzelf komt, dan wordt het een ander verhaal. En dan zie je dus dat heel veel mensen niet meer meegaan. Wat we de volgende keer zullen zien. Weer even terug naar Filippenzen. Ik acht zelfs niet alleen die dingen van vroeger waren voor hem schade. Wil ik de dingen van God winnen, dan moet ik los van die dingen van vroeger. Helemaal. Jazeker, gewisselijk, vers 8. Ik beschouw zelfs alle dingen schade te zijn. Kijk eens aan. Alles. Niet alleen maar mijn vroegere situatie, maar ook wat zo vaak naar voren wordt geschoven en waarin ik ook weer van alles kan doen. En van alles op mij wegkomt om te denken en om te leven en zo, wat dan ook. Dat als ik me niet steeds naar de Heer toe begeef en zeg, Heer, wat wilt u? Hoe wilt u het? Leid mij alsjeblieft op uw weg. Dan kun je ze niet als schade achten. Dan wil je dingen houden. En dus betekent het ook, dat wil geloven inderdaad ook, niet alle dingen schade achten. De een vindt dat, maar dat moet nog wel eens kunnen enzovoort. Alles wat een barrière vormt voor het leven van God, daar moeten we afstand van nemen. Dat we zeggen, niet meer van afhankelijk zijn. Dat betekent niet dat je het niet tegen kunt komen, maar je bent er niet van afhankelijk. En waarom beschouwt hij alles dingen als schade? Om de uitnemendheid, dat betekent dat daar ver bovenuit gaat. De kennis van Jezus Christus gaat ver uit boven al die dingen die in deze wereld, of hoe je het dan ook maar noemen wilt, zo geweldig lijken. Alles wat daar verder ten boven gaat, het alles daarbovenuit gaande kennis van Christus Jezus, mijn Heer. De kennis. Mijn volk gaat, staat in Hosea, te gronden door gebrek aan kennis. Kennis is een ontzettend vies woord voor heel velen, want dat betekent dat je de schrift moet leren kennen. Dat is waar. Maar de schrift wijst naar het leven. Als je vanuit de schrift en vanuit de bestudering van de schrift denkt van nu ben ik wel goed en nu sta ik wel heel goed, dan heb je vergeten dat de schrift wijst naar een leven, naar een verandering van leven. En de schrift op alle mogelijke manieren duidelijk maakt ook aan gelovigen dat hun weg een weg is waarin de Heer ook dingen wegsnijdt. Dat is de besnijdenis van Christus die doorgaat in ons leven. Net zo goed als dat de Heer Jezus zegt op een gegeven moment, ik moet gedoopt worden met een doop. En hoe beklemt het mij totdat het volbracht is? En zegt van, nou, hij is toch al lang gedoopt? Ja, maar de doop in de zin van de onderdompeling in dood en opstanding, dat is een weg die uiteindelijk moet leiden totdat de gelovige niks meer is. En ook helemaal niet meer wat hoeft te zijn. Ook niet eens meer medelijden heeft met zichzelf. Ook helemaal niet meer kijkt naar van, ach, moet je mij nog zien? Die neiging die is er heel erg. Aandacht trekken, aandacht vragen. Dat wordt opgevuld door het leven van God. Paulus was degene die dat tot in de treuren heeft gemerkt. En wij dat niet doen, dan ga je kijken naar jezelf en dan ga je je vlees omhoog werken. En dan gaat dat op een gegeven moment spelen en dan wordt dat belangrijk. En dan, ja, dan ga je dat delen met anderen, want je vindt eigenlijk dat je wel gelijk hebt, maar dat weet je dan ook horen van anderen. Nou ja, en voordat je het weet, sta je zelf meer centraal dan dat je zou willen. Of dat de bedoeling is eigenlijk. Nou goed, hoe dan ook, alles schade om de verder bovenuitgaande kennis van Jezus Christus, de omgang met de Heer en het weten van hoe de Heer het wil. Om wiens wil ik die, al die dingen schade voor mezelf moeten bijstaan, gerekend heb. Schade voor mezelf gerekend heb. En ik acht die drek te zijn, uitwerpselen. Zo. Dus alle dingen, die zijn gewoon drek. Uiteraard wordt bedoeld alle dingen in deze wereld. Die zijn uitwerpselen. En wat uitwerpselen zijn voor ons, betekent dat wij dat van ons af moeten werpen. Dat wij daar niet in ons leven meer bij stil moeten staan. Dat stinkt ook van alle kanten, hoe je dat noemen wilt. Dat moet weg. Er was in Israël, was in Jeruzalem, was op een gegeven moment een mestpoort. En dan werd dus alles wat er aan mest was, op een gegeven moment via die poort naar buiten gebracht. En in het dal van Hinnom, Gehenna, werd het daar weggegooid. Ook eventuele lijken van mensen die onbekend waren of wat dan ook, werden daar gewoon weggegooid. Dus drek is dat wat niet hoort uiteindelijk bij de mens. Dat komt er wel uit, maar dat moet er ook uit. En ik moet rekenen dat alles in deze wereld geen enkel doel heeft dan het weg te zetten, omdat het de omgang met Jezus Christus daar ver bovenuit gaat. Dus hij gaat daar heel ver in door te zeggen, het is allemaal drek, opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden wordt. Heel opmerkelijk. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Grappig, hè? Dat zei hij, zegt in vers 6, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Onberispelijk zijnde. Dus naar de wettische visie van de Farizeeën konden zij onberispelijk zijn. En dat is ook zo. In zekere zin, uiteraard. Dat er gewoon niks op aan te merken is. En hoogstaand. En voor mensen geëerd en weet ik wat allemaal meer. Nou, dat gaat eraan. Dat gaat eraan. En nu zegt hij, en opdat ik in hem gevonden word, als God mij dan wil zoeken en vindt, dan vindt hij mij in Christus, in de sfeer van het koninkrijk. Dan vindt hij mij bezig in het leven, in de afhankelijkheid van het leven van Christus. In hem bevonden wordt. Niet hebbend mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, nu staat er niet in de wet, maar uit de wet, maar die rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Eerste rechtvaardigheid uit de wet. Die vinden we in Romeinen 3 en 2. Romeinen 3, vers 28. Daar wordt erg veel over die rechtvaardigheid die uit de wet is gesproken. En zat in vers 26 al, tot een betoning van Gods rechtvaardigheid in de tegenwoordige tijd, zodat hij rechtvaardig is en rechtvaardigend, dat hij degene is die rechtvaardigt, degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hoe kan ik me dan ergens op roemen? Die is uitgesloten. Door wat voor wet? Die van de werken? Nee, maar door de wet, het principe van geloof. Wij concluderen dus dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van wet. Nu is het met het geloof ook nog wat aan de hand. Ik hoop dat u dat gelooft. Maar als de boodschap van God bij de mens komt, dan vraagt God om geloof, acceptatie. Dat kan een mens gewoon doen. Dat heeft hij. Ieder mens gelooft, ook al zegt hij dat hij niet gelooft. Hij gelooft. Hij heeft zijn vertrouwen, want geloof is vertrouwen. Zijn vertrouwen gericht op geld, op bezittingen, op mensen, op weet ik veel wat ook. Dus dat, en tussen al die mogelijkheden komt God ook met zijn boodschap, met de vraag of hij wil accepteren de weg van dood en opstanding van Jezus Christus. Dat is ons eigen geloof. Zo gauw ik die boodschap heb geaccepteerd en kind van God geworden bent door geloof op die weg verder gaan, dan begint het geloof van Jezus. En dat loopt uit op het geloof van Christus. En ontzettend mooi is een tekst die ik hier maar weer bijhaal, is altijd weer raak, namelijk Galaten 5, vers 5 en 6. Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze. Galaten 5. Want wij verwachten. Nou, ik ga even naar vers 3. Ik betuig wederom ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is om de hele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die in de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt uit de genade weggevallen. Want wij verwachten door geest, uit geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Uit geloof, hoop, verwachting. Hoop die gezien wordt is geen hoop, zegt Paulus in Romeinen 8. Dus daar heb je naar de mens, naar je vlees gesproken, heb je daar vraagtekens bij. Maar nu komt dat geloof. En dat staat in vers 6. En deze tekst moet u echt goed onthouden, want het is van levensbelang, anders sta je daar dus helemaal vreemd tegenaan te kijken. Want in Christus Jezus, dus in het leven met hem, heeft nog besnijdenis enig vermogen, enige kracht, dat maakt niet uit, nog onbesnedenheid, vooruit, of je wel of niet besneden bent, daar gaat het helemaal niet om. Maar geloof, het moet er niet zijn, geloof, door liefde ingewerkt wordend. Geloof dat door de liefde, die met Gods geest in onze hart is uitgegoten, zegt Paulus. Romeinen 5 vers 5 staat dat. Dus geloof die door liefde ingewerkt wordt. Want wij komen door wedergeboorte in het koninkrijk. En dan kom je in een hemelse sfeer. Daar past mijn verstandelijke acceptatie helemaal niet meer in. Dat weet God ook. Dus wat moet je doen? Met het ontvangen van zijn geest hebben wij liefde ontvangen van God. En die liefde werkt het geloof van de Heere Jezus Christus in ons uit. Waardoor wij dingen kunnen vertrouwen die we niet zien. Dat we hoop kunnen krijgen op dingen die we niet zien. Omdat het ook Jezus Christus was, die overigens wel wist, maar toch zijn weg ging in afhankelijkheid van God. En dat is totdat de dood erop volgde, lees, de opstanding erop volgt. Maar in die weg is het zo dat God weet dat wij met ons verstandelijke vermogen, want dat is het geloof van huis uit, ja, hoog geen kant uit kunnen. Dat zie je ook bij velen die dan ook zitten, die het geloof is gewoon helemaal stuk gelopen. Maar het geloof, het vertrouwen, dat is wat God door de Heer Jezus Christus, door zijn liefde in ons harten geeft. En dat gaat werken en dat gaat zijn werking krijgen. Want de kracht zit hem niet in besnijdenis, dat ik van alles aan mezelf doe. En ook niet onbesnedenheid, of dat maakt allemaal niet meer uit, ook dat soort geloof heb je. Maar belangrijk is in Christus Jezus geloof die door de liefde van God in ons hart wordt ingewerkt. Energie staat er letterlijk. Dat geloof, daar kun je mee in die onzienlijke wereld verder. En dat geloof, dat is wat God meer en meer aan ons wil geven. En dus weet de Satan dat alles goed. En je wordt gevaarlijk als je dat geloof steeds meer gaat ontvangen. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat van alles op ons afsturen, aan allerlei omstandigheden en situaties. Of we komen terecht in allerlei omstandigheden en situaties. Waardoor je gaat twijfelen aan jezelf. Of gaat twijfelen aan God. Van, hoe kan dat nou? Want waarom heb ik er zo vaak om gevraagd, waarom gebeurt er maar niks? Of waarom verandert hij die situatie niet? Of hoe komt het dan dat ik eigenlijk, nou ja goed, ga zo maar door bij alles wat je kunt invullen. En dan is niet meer het geloof van Jezus Christus optie naar de vader. Hij zal het weten. Christus zal het weten, ik weet het niet, maar hij zal het weten. Dus Heer, het is goed. Ook de narigheid is goed, Heer. Want ik verblijd mij ook in mijn verdrukkingen, zegt Paulus. Dat is helemaal niet leuk, dat doe je de eerste tijd ook niet. De eerste tijd ben je ontzettend bezig met je verdrukkingen. Maar als je zoveel verdrukkingen krijgt, gaat op een gegeven moment de vreugde van de Heer dat overwinnen. En dat is wat hij in het leven van ons als gelovigen naar voren wil brengen. En als ik dat nog niet heb, ben ik dan ongelovig? Nee, dan is de Heer in zijn liefde met ons bezig. Hij verwijt je niet wat. Hij wil je graag als zijn kind leren dat de weg met hem nu eenmaal zo gaat. En dat is wat Paulus hier ook in Galaten zegt en met zoveel woord ook in Filippenzen. Opdat ik in hem bevonden word. Niet hebbend mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Zo van mijn praktische dingen, ik heb dit en dat en dat gedaan. Maar die door het geloof van Christus is. Geloof van Christus. Namelijk rechtvaardigheid uit God. Die is dat er niet. De rechtvaardigheid uit God. Door het geloof. Dat geloof wat hij ons gebracht heeft. En dan krijgen we een rechtvaardigheid die dus ook niet meer vanuit onszelf is. Maar die God aan ons heeft gegeven. Dat is het waar hem om gaat. En dat vind je dan ook in zekere zin terug in het gedeelte van Matteüs 25. Ik haal het er graag bij. Want Matteüs 25 geeft dat nogal duidelijk aan. Ik lees niet alles, maar vanaf vers 31, dan gaat het om het, niet het laatste oordeel. Het heeft niet meer te maken. Het heeft het oordeel voor 1000 jaar. In de heerlijkheid. Als de Heer zit op de troon in Jeruzalem. Het laatste oordeel, dat is een heel ander verhaal. En wanneer de Zoon des Mensen komen, zal hij zijn heerlijkheid en alle heilige engelen met hem. Dan zal hij zich neerzetten op de troon van zijn heerlijkheid in Jeruzalem. En voor hem zullen alle volken verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden als de herder de schapen en de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn, rechts, kom, gij gezegende van mijn vader beërft het koninkrijk dat u bereid is van de neerwerping van de wereld af aan. Gij gezegenden aan de rechterkant gezet. Want ik ben honger geweest, je hebt me te eten gegeven, ik ben dorstig geweest, je hebt me te drinken gegeven, vreemdeling, je hebt me geherbergd, naakt, ben gekleed, ziek geweest en je hebt me bezocht. Ik was in de gevangenis en je bent tot mij gekomen. Dan zullen die rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen, wanneer? Wanneer hebben we u honger gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben we u een vreemdeling gezien en geherbergd? Ze wisten het helemaal niet. En de koning vers 40 zal antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zover je dit een van deze, dan worden ze ook aangewezen, mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat mij gedaan. Dus ze wisten het helemaal niet. Want het is de werking van Gods geest door een persoon heen. En zo gauw ik dat ga controleren met mijn ziel, dan breek ik het werk van God af. En dat moet ik, zegt de Heer, leren. Dat ik het werk van God niet moet afbreken door mijn eigen visie, mijn eigen principes voorop te stellen. En zo hoort het en zo hoort het. Dat wil de Heer afbreken. En dat is pijnlijk voor ieder van ons. Maar het is wel degelijk datgene wat de Heer wil zeggen. Zodat ik het niet meer weet. Maar zodat ik maar één ding over heb, Heer, geef u mij dat geloof dan maar. Want ik wil dat geloof van de Heer Jezus Christus, waardoor ik zeker weet, u weet hoe de situatie ligt, ook al snap ik er niks van. Ook al begrijp ik het niet, en volgens mijn logica past het ook helemaal niet, klopt het niet. Want naar de mens gerekend zouden de gelovigen het fantastisch moeten hebben in deze wereld. Dat zegt iemand op Psalm ook. Ik was nijdig, afgunstig, toen ik de welvaart van de goddelozen zag. En je ziet precies andersom. Je ziet het precies andersom, dat er heel vaak juist net moeite en problematieken komen in het leven van de gelovigen. Niet altijd, want je kunt het niet de hele tijd hebben. Je krijgt ook tijden van verademing. Maar dan gaat het weer door. Als je die weg weer verder wilt gaan. Loop je ervoor weg? Oké. Okay. Dan die tweede groep. Dan zal hij ook zeggen, vers 41, tot degene die aan de linkerhand zijn. Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik was hongerig en je hebt me niet te eten gegeven, dorstig, je hebt me niet te drinken gegeven. Ik was vreemdeling, je hebt me niet geherbergd, naakt en je hebt me niet gekleed, ziek en in de gevangenis, je hebt me niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden en zeggen, Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien of dorstig, vreemdeling, naakt, krank, in de gevangenis en hebben u niet gediend? We hebben u altijd gediend. We hebben altijd gezegd, dit moet gebeuren en dat moet gebeuren en dan doen we het allemaal voor u. We hebben u altijd gediend, met hun verstand. Met hun geloof dat gebaseerd is op berekendheid, op het vlees, op zaken van hemzelf. En het is waar dat het geloof van God uit niet de meest prettige vorm is, want ik heb daar dan niks meer in te zeggen. ik kan dat dan niet meer reguleren. Ik ben dan zo verschrikkelijk afhankelijk geworden van wat God in mijn leven gaat doen en aan het doen is. En ik begrijp er vaak niks van, maar ik ga dan maar mijn weg, want God weet wel hoe mijn situatie is. En hij weet ook dat er zaken zijn waar ik me van af moet keren. Als er zaken zijn die, waar ik me van moet afkeren, dan moet ik voor sommige dingen wegvluchten. Misschien moet ik ze niet zoeken. En als ik ze wel zoek, ja, dan kom je er altijd weer in terug. Dus moet je gewoon voor wegvluchten. Andere zaken, het kunt zijn dat je daar helemaal niet van los kunt komen, maakt die je gewoon los van. Kan. Dus dat is heel verschillend. Er zijn ook zaken die de Heer gewoon in je leven laat, omdat hij er kennelijk wat mee kan, om je klein te houden. Wie zal het zeggen? Maar het geloof van Christus, dat is de centrale boodschap voor de gelovigen, dat hij daarop moet vasthouden. Dat is wat God met zijn liefde in ons wil uitwerken. Zodat wij veranderen. Zodat we niet meer tegenover gelovigen, ook al gaan ze een andere weg, hard zijn, of gevoelloos, of wat dan ook, maar wel duidelijk standpunt innemen. Dat we niet meer ons eigen persoonlijkheid zoeken. Maar liever dat dan maar schade achter, wat het dan ook wezen mag. En deze mensen hebben gemeend altijd, dat ze altijd de dingen deden die van God waren. En dat gaat dus helemaal, helemaal verkeerd. Ja, dat is wat hier in Filippenzen dan ook naar voren wordt gebracht. Opdat ik niet heb mijn rechtvaardigheid, vers 9, die uit de wet is. Die uit de wet is, uit principe, uit het Oude Testament of uit mijn eigen wet en hoe dan ook. Maar die door het geloof van Christus, nieuwe vertaling heeft in Christus, dat is fout. Dus dat echt van Christus is. Want er komen ook teksten voor geloof in, tot in. Dus betekent het dat als hier van staat, een tweede naval, dan is het een bezit, geloof van Christus. Namelijk rechtvaardigheid uit God door het geloof. En wat voor doel dat verder is, we hebben nu dus gezien wat je allemaal aflegt en wat je ontvangt, komt dan hierna. Maar goed, daar gaan we de volgende keer weer mee verder. Zullen we die dan? Vader in de hemel, dank u wel dat u alles wilt overnemen in ons leven. En dat uw wens is dat we maar één ding doen. Te midden van al onze zwakheid, te midden van al onze, ja, soms puinhopen en soms verlegenheid dat je niet meer weet welke kant je eruit moet. Toch te zeggen, Heer, u bent degene die ons leidt. En ik wil afhankelijk zijn van u. Geef me dat geloof dat boven al die drek, boven al die dingen die tot schade zijn, uitgaan. Geloof dat verder gaat en dat mij in staat stelt om de dingen die er gebeuren in mijn leven te ondergaan, omdat u ze gebruikt. En hoe dan ook, het is uw wens dat wij dat leren aanvaarden. Dat het gaat om uw geloof. Dat het gaat om een vertrouwen dat nog veel verder gaat dan ons eigen verstandelijk vermogen. Een geloof dat wij zelf kunnen bepalen waar we ongeveer zitten. En als je dat doet, dan ga je altijd meten met anderen. Maar waar het de Heer om gaat, en waar het u om gaat, Heer, is dat het geloof van Christus ook een deel van ons mag worden. Opdat wij onszelf niet meer gaan rechtvaardigen, maar opdat wij steeds mogen zeggen, Heer, deze dag is ook voor u. En gaat uw gang maar. Verander maar dat wat nodig is. En corrigeer maar de dingen die nodig zijn. En versterk datgene wat zwak is. Opdat ik u kan dienen in een gelouterd hart. Gericht op u en op uw koningschap alleen. Want daar gaat het om. Dat u koning werkelijk ook over ons leven wordt. En kennelijk is dat een hele strijd. Daarom heeft het ook 2000 jaar geduurd. Voordat u dat volk helemaal toebereid hebt. En het is uw wens dat wij die als de laatsten van het volk zijn en daarbij gekomen zijn. Dan ook komen op de plek en de plaats die u voor ons bestemd hebt. Je leert ons om te zien op u. Te verwachten van u en de hoop en de verwachting van u te hebben. Ja, zo dragen wij elkaar op voor uw troon. Zo bidden wij voor de totstandkoming van uw volk, de gemeente. Opdat dat zijn totaliteit mag bereiken en dan de volledige man zich naast u mag stellen als een vrouw die in afhankelijkheid van u tot stand is gekomen. Een leven dat nu één volledige man wordt, doordat de vrouwelijke kant, het lichaam en het hoofd met elkaar verbonden zijn. Eén volledige man. Dank, Heer, dat dat de eerste eenheid is die u tot stand wil brengen in een weg die nog veel verder en veel meer eenheden tot stand zullen brengen. Maar eerst uw volk, uw lichaam, tot een eenheid met het hoofd. En wie zich aan dat hoofd houdt, en niet aan kwade arbeiders of aan versnijdenis, maar aan het hoofd houdt, mag weten verbonden te zijn met hem en de geest niet met mate te ontvangen. Heer, aan u is het woord, aan u is de kracht.